thema voor deze preek is voor Petrus apart. Het is opmerkelijk dat van de evangelisten alleen Marcus deze bijzondere opdracht aan Petrus vermeldt. Belangrijk is het om te weten dat het evangelie van Marcus is ontstaan doordat Petrus hem de nodige gegevens heeft verschaft bij het schrijven van zijn evangelie. Het ligt voor de hand dat Petrus bijzondere belangstelling had voor deze bijzondere boodschap. Zeg het zijn discipelen en Petrus. We stellen het ons zo voor dat Petrus gewild heeft dat dit niet vergeten werd toen hij zijn verslag aan Marcus deed. Ja, dat is wat geweest voor Petrus, dat de engel in het graf tot de vrouwen heeft gezegd dat zij het moesten gaan boodschappen aan de discipelen. En dan vooral Petrus niet moesten vergeten. En aan Petrus. We voelen aan, daar zit wat achter. Of liever gezegd, daar zit wat in. Als de vrouwen het opstandingsfeit moesten meedelen aan de discipelen, waarom wordt er dan nog in het bijzonder aan toegevoegd en aan Petrus? Als de discipelen het moeten horen, dan is daar Petrus toch vanzelfsprekend bij inbegrepen. Waarom wordt er dan speciaal bijgezegd en Petrus? Was hij dan zo'n bijzonder figuur? Ja, eigenlijk wel. De prins onder de apostelen, de eerste paus? Dat niet. Nee, het bijzondere zit ergens anders in. Petrus naam wordt gebruikelijk als eerste genoemd als de namen van de discipelen genoemd worden. Dan staat er, en hij verkoos er zich 12, namelijk Simon, die toegenaamd wordt Petrus. Enzovoorts. Petrus wordt dus eerst genoemd, maar nu wordt Petrus als laatste genoemd. Als laatste, maar toch erbij en niet eraf. De laatst genoemde, maar niet geschrapt. Laten we dit eens nader onderzoeken, dan wordt het duidelijk waarom dat is. De engelen van God begeleiden de grote heilsfeiten, ook op de paasmorgen. Ook zij voelen zich erbij betrokken. Zij zijn de eerste die de opgestane koning hebben kunnen uitleiden en begroeten. Ze voelen zich betrokken bij het verlossingswerk. Als niet gevallen engelen verheugden zij zich uitermate in de verlossing. Dat is dat werk waarin de wereld en de mens weer tot God werd teruggebracht. De wereld en de mens die de Satan, de aartsvijand van de engelen, aan God had ontrukt. In het bijzonder de mens, Gods beeld, hun vriend. Het gevallen beeld werd teruggebracht. De engelen hebben het nooit meer in volledige heerlijkheid gezien. In de kerstnacht zagen ze het weer. In de kribbe lag het ter aanbidding neer. Maar toen is dat nieuwe beeld gekruisigd. Maar het was juist nodig om het volledige herstel te mogen zien. Nu is het de morgen van de opstanding. De Adam die zijn werk achter zich heeft, staat daar in heerlijkheid. Hemelse engelen, deze Adam valt niet. Dit hoofd behoudt zijn leden tot heerlijkheid. Dit hoofd heeft zijn werk niet onafgemaakt achtergelaten. Hij is niet weggevlucht van de stijgers. De eerste Adam was een werkstaker. De tweede Adam een werkvolbrenger. De engelen hebben er in alle eeuwen begeerig naar uitgekeken. Kom, hemelse engelen, juich. Hier wordt het feest wat in het paradijs werd verstoord weer voortgezet. Het is niet verwonderlijk dat de engelen hem begroeten. Ook omdat ze zich verheugen in de toepassing van het werk in degene die erin mogen delen, de leden van van dat hoofd, met een onbeschrijfelijke vreugde, die voor ons nooit helemaal te doorgronden zal zijn, zullen de engelen die opstandingsmorgen hebben begroet en de opdracht die hun koning hen gegeven had, hebben uitgevoerd. De opdracht dat het verkondigd moest worden aan de discipelen. Want het werk van Jezus schittert ten volle in de mededeling dat hij leeft, in de opbeuring van zijn leden die treuren. En Petrus hoorde daarbij: het is voor de ellendigen dat God dit land heeft bereid. Allen waren ze ellendig, maar in het bijzonder Petrus, die normaal gesproken als eerste werd genoemd, die wordt nu als laatste genoemd. En er waren meerdere redenen voor. De paaskoning heeft in zijn soevereine majesteit de grafspelonk verlaten. Hij heeft, als het ware, de stukken die de engelen moesten uitdelen, achtergelaten. Zeg het zijn discipelen. En er was ook een stuk waarop stond: voor Petrus apart. Dat was dus iets bijzonders. Zeg het zijn discipelen. Ik herhaal. Hier was Petrus toch al bij inbegrepen. Hoorde hij dan niet tot de kring van de discipelen? Toch hoorde hij er zeker bij. Daarom wilde de Heer het nog eens afzonderlijk in herinnering brengen. Want er was genoeg reden om aan te nemen dat hij er niet meer bij hoorde. Wie kon er zo al denken dat hij er niet meer bij hoorde? Allereerst Petrus zelf. Hij heeft in de laatste 3 dagen uren doorleefd waarin hij mogelijk zichzelf heeft geschrapt. Tot 3 maal toe, in vloek en eed Jezus verloochend. Is dat te verenigen met genade? Het moet gestormd hebben in het hart van Petrus. En de discipelen? Ze zullen zich in stilte wel eens hebben afgevraagd of hij een echte discipel was of niet. En weet u wie hem ook geschrapt heeft? De duivel. Hij zal Petrus 1000 maal in zijn oor gefluisterd hebben: man, denk je nou echt dat Jezus er zulke discipelen op nahoudt? Dacht je dat zulke dingen met genade kunnen samengaan? Wordt het geen tijd om een plaats te gaan zoeken naast Judas? De troon daarboven, de strop beneden, past u beter, denk je niet? Het zal Petrus met angst vervuld hebben. En nu zijn koning. Ja, hij heeft die borgkoning schande aangedaan. Denken we het ons nog eenmaal in. En Petrus heeft het met zoveel woorden gezegd: als ik van Jezus ben, dan mag de hel mijn plaats worden. Want er staat: hij begon zichzelf te vervloeken. Ja, een kind van God kan diep vallen. Hij kan zonde bedrijven die een onbekeerd mens niet eens kan doen. Verraden. Ja, dat kon Judas doen. Maar om Jezus te verloochenen, moeten we er één zijn van hem. Het is, hoe pijnlijk ook, maar al te waar, toch? Het is alsof Petrus boven de hel zweeft, hangend aan een zijden draad. Een zijden draad? Is dat beeld wel juist? We kunnen beter zeggen: hij hing boven de hel, maar aan een eeuwigheidsketen. Ik heb voor u gebeden, Simon. Komen deze woorden ook in uw en jouw herinnering? En nu de Heer Jezus is opgestaan, geeft hij de engelen de opdracht: Petrus, mijn Petrus, was mij van eeuwigheid gegeven door de Vader. Zijn val was groot, maar de verdienste van mijn borgwerk en de kracht van mijn opstanding groter, eeuwig groter. Hier is een boodschap voor hem, speciaal voor hem. Het is een boodschap die voortkomt uit de eeuwige liefde van God. Wie hem mocht schrappen, ik, zijn redder en koning, ik schrap hem nooit. Nee, nooit. Want dat Dat is de oorzaak. Die Petrus was hem door de Vader gegeven. Van eeuwigheid. Daarom ging hij voor hem de dood in. Daarom moest en zou hij deze discipel eenmaal meenemen in de heerlijkheid. Daarom stond hij voor hem uit de dood op. Daarom laat hij het stuk voor Petrus speciaal in de doodspelonk achter. En Petrus, zijn naam bovenaan de lijst, dat was genade. Zijn naam staat nu achteraan op de lijst. Onderaan, maar toch erop. Dat was trouw. Het had eens geklonken. Simon, gij zult Petrus genoemd worden. Maar dat is uit mij, visser der mensen. Uw verkiezing tot dit ambt is een goddelijke onderscheiding. Maar u zult het moeten leren, juist u in het bijzonder, dat dit genade is, die Petrus moest ontvallen. Ja, ook aan Petrus. In de zonde van verloochening is niet slechts Simon aan Petrus moeten ontvallen, maar meer nog, ook Petrus aan Petrus. Wat wil dat zeggen? Dat het nieuwe leven een strijd moet strijden tegen alle zelfvertrouwen. Zelfs in het nieuwe leven, na ontvangen genade. Ja, we lopen gevaar, heimelijk te menen dat als we bekeerd mens, dat we als bekeerd mens overal tegen bestand zijn. En dat is een vergissing. Simon niet alleen, maar Petrus moest ook nog een les leren. Petrus en niet Johannes heeft de Heere verloochend. Dit hangt ook samen met hun eigen persoonlijkheid en karakter. Petrus, de vurige, de vooraanstaande, de enthousiaste. Maar dit heeft ook gevaar in zich. Gevaar onder andere van zelfoverschatting. Al werden ze ook allen aan u geërgerd. Voor u ben ik bereid de dood in te gaan. En dat meende hij. Dat was geen huichelarij. Maar Petrus stond daar te veel in eigen kracht. Als de Heer heeft gewaarschuwd, gij zult allen aan mij geërgerd worden, dan vindt Petrus het nodig dat dat van de anderen gezegd wordt, maar niet van hem. En na de verloochening herinnerde hij zich die woorden van de Heer. Het was toch gebeurd. Hij dacht zelf dat het onmogelijk was. Hij, Petrus, de bekeerde Petrus, die zo vurig was en getuigen kon. Nee, hij zag toen nog niet in dat hij ook niet geloven kon. Petrus wilde leven uit zijn bekeerd zijn, uit zijn vurig aanhangen van zijn meester. Maar hij moest nog leren dat Petrus, niet Simon, maar Petrus juist, alleen getuigen en leven kon putten uit de Heere zelf, uit de God van het leven, door de gemeenschapsoefening met hem, uit de bediening, uit die God, is er alleen leven tot leven te putten. Zo moest Petrus nog van Petrus verlost worden. Dan eerst raakt hij goed zichzelf kwijt. Maar de Heere raakt hem daarom niet kwijt. Nee, zijn heiland en zaligmaker heeft hem vastgehouden. Ook toen Petrus de Heere losliet. Daarom is Christus op dat vreselijke kruis gebleven. Totdat alles volbracht was. Petrus moet op alle manieren naar de hel. Zijn vloekeed verdiende het. Of was hij werkelijk niet van Jezus? Dan moest hij daarom verloren gaan. Maar door alles is hij nu geschikt voor de hel. Er is maar één oplossing, dat Jezus voor hem naar de hel gaat. Dat is gebeurd. En als Jezus uit de doden opstaat, dan betekent dit onder andere voor Petrus: u had vanwege uw val geschrapt kunnen worden, maar vanwege mijn dood en overwinning moet u behouden worden. Het is tot eer van Christus dat die engel een paasboodschap heeft voor Petrus apart. En Petrus, dit is de boodschap die getuigt en mag veel kracht zijn in uw zonde tot verderf. Er is meer kracht in mijn wonden tot behoud. Als Petrus deze mededeling ontvangt, zal het tot troost zijn van zijn benauwde ziel. dan weet hij dat Petrus hem nog lief heeft. Ja, altijd lief gehad heeft. Die boodschap is voor hem het bewijs dat Jezus nog aan hem denkt. Dat hij, Petrus, de Heere wel afgedankt had. Maar dat de Heere hem niet afgedankt had. Het zegt nog meer. Dat er nog een mogelijkheid is. Die werkelijkheid zal worden. Dat ze elkaar nog ontmoeten zullen. Want Petrus had de Heere niet meer ontmoet. Het zegt hem ook dat als die ontmoeting plaats zal vinden, dat Petrus mag wenen. Tranen van berouw uit een diepe bron. Maar dat Jezus niet op hem toornen of schelden zal. Dat Petrus zelfs aan zijn trouwe, onveranderde borghart zal mogen uitroepen. Heere, gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. En nu naar Galilea, naar dat meer. Daar zal de herstelling van Petrus in het ambt plaatsvinden. Petrus mag dan ver afgedwaald zijn. De opstanding bracht hem op grond van het werk van Christus weer thuis. Ja, eenmaal thuis in het vaderhuis daarboven. Waar Simon Petrus met verwondering zal vragen. Hoe is het mogelijk dat ik, Simon Petrus, hier ben binnengekomen? En dan zal het antwoord zijn. Dat is omdat ik voor u gebeden heb. Een paasboodschap voor Petrus apart. Maar dan ook voor Petrus persoonlijk. Mag ik deze boodschap ook aan u en jou verkondigen? De Herodesen, de Pilatussen, de Caiaphassen, de Fariseeën en de schriftgeleerden. Niet één is er onder hen voor wie deze boodschap is. Zij komen er niet voor in aanmerking. Zij hebben geen zonde. Een opgestane borg is waardeloos voor hen. Omdat er bij hen voor de gekruisigde geen plaats is. En dat weer omdat zij zich niet in Adam voor God verloren weten. Maar wat is dan uw en jouw paasfeest? Zeg toch niet een lentefeest van ontluikend leven. En wat ons inspireert en blij maakt. Maar u vergeet dat die natuur niet dood geweest is. Het is geen opstanding. Het is alleen ontwaking. En zo stelt uw paasfeest teleur. Want ik kan het in deze wereld van nood en dood, zowel van binnen als van buiten, het niet doen met ontluikend leven. Ik moet, waar alles in de dood zit, ligt en wegzinkt, het van herstelling van het leven hebben. Geen evolutie helpt. Predikt onze tijd dat nu nog niet afdoende? Ik moet opstanding hebben. Opstanding uit de dood. Opstanding voor. En alzo van dode zondaren. De kwaal, ook van onze stervende wereld, moet van binnenuit worden aangepakt. Hoe kunnen we anders verwachten dat een nieuwe wereld zal herrijzen, als dat niet is vanuit een centrum? En welk centrum in de ziel van een mens ligt in een diepe verhouding tot de eeuwig levende God? Het vraagstuk dat op paasfeest mij moet beheersen is niet van financiële, van economische, van politieke, van internationale aard. Het is geen horizontaal, maar een verticaal vraagstuk. Het betreft de centrale verhouding van de mens tot God. Deze verhouding is door de nieuwe Adam, Jezus Christus, hersteld. Die uit de dood van alle dood is opgestaan. En nu zal er nergens meer waar leven bloeien. Dan alleen uit hem. Zo niet, dan zal al het zelfgemaakt leven in de doodsorkaan ten onder gaan. We kunnen het zien op elk troosteloos ziekbed en elk goddeloos leven in onze maatschappij waar de leugen regeert, in de beschaving van de volken. Wij moeten zo schuldig, zo arm, zo nederig worden dat paasfeest mogelijk wordt. Dat is, wij moeten zondaar worden voor God. en als zo'n zondaar uit de dood tot het leven worden gebracht door de reddende levensvorst, die dood is geweest en weer levend is geworden en leeft tot in alle eeuwigheid, om aan ellendigen de weg te openen naar het hart van God. Die weg staat heden open voor u die het wil bekennen. Heilige God, het conflict van binnen is een doodsconflict, en waaruit ik mezelf niet kan verlossen. Ik leg de wapens aan uw voeten neer. O God, wees mij zondaar genadig. Dan wordt aan u of jou, ja ook aan u of jou, deze paasboodschap overhandigd. Hij leeft, leeft om ook u en jou het leven te geven om niet, volkomen, voor eeuwig. Sta die boodschap niet langer tegen. U bent mogelijk één van degenen die alleen op uw bevindingen afgaat. U wil niet geloven op gezag enzovoorts. Dan nodig ik u uit om dan eens zoals u bent tot die heiland te gaan. Of hier het leven wordt gevonden, ja of nee. Nooit is iemand die zo de opstandingshof binnenging teleurgesteld teruggekomen. Kom, laat Jezus de vreugde smaken van een nieuwe paasfeestvierder die hij geknield aan zijn voeten vindt. Maar daar hoor ik een antwoord dat op de eerste klank af zou kunnen misleiden. Geef mij dat stuk waarop staat, voor Petrus apart, wat de paaskoning in zijn werkkamer heeft toevertrouwd aan de hemelbode om het te bezorgen. Te bezorgen aan het juiste adres. Er staat op, voor Petrus. Bent u of jij die Petrus? Ik hoor een antwoord. Die boodschap is zeker voor mij. Deel mij toch niet in onder de verachters van God en zijn gebod. Reeds van mijn jeugd af heb ik al de geboden van God onderhouden en zeer stipt en vroom geleefd, al jong de catechisaties bezocht, trouw 2 maal per zondag naar de kerk gegaan, op tijd belijdenis gedaan en nooit het avondmaal verzuimd. Ik probeerde alle zonden te vermijden. Ik heb zijn naam nooit verloochend. Zijn, dan bent u Petrus niet. Dan bent u de rijke jongeling. Dan is er geen plaats bij u voor genade. Mogelijk, zegt iemand anders, maar wij zijn toch Abrahams zaad, de verbondskinderen, des Heren volk en tempel. Begint dan uw levensgeschiedenis bij Abraham? Bent u er nooit achtergekomen dat u verloren ligt in een gevallen Adam? Hebt u alleen kennis van het genadeverbond? En bent u er nooit achtergekomen dat u het werkverbond verbroken hebt? Dan vergist u zich. U bent nog niet gered, omdat u zich nog nooit verloren heeft gevoeld. Bid dan vurig of God u van zogenaamd bekeerd nog eens echt onbekeerd wil maken. En ga dan kloppen aan de genadepoort. Een ander zegt, ik behoor niet tot die oppervlakkigen die zonder rouw en tranen maar menen dat ze alles hebben. Maar voordat ik u de boodschap mag overhandigen, moet u wel weten dat het scheuren van het kleed niet genoeg is. En dat de Heere gezegd heeft, scheur uw hart en niet uw kleren. Uitwendige zogenaamde bekering is niet genoeg. Is het u al eens smart voor God geworden dat u al verloren bent vanaf uw geboorte? Niet alleen onze zonden, maar ook onze verdorven aard, onze doodstaat, moeten ons doen wenen voor God. Maar is er dan niemand die Petrus heet? Het lijkt er soms op dat de engelen een boodschap moeten bezorgen waar een naam op staat, maar dat de woonplaats niet te vinden is. Waar woont Petrus? Ik kijk rond en zie een klein huis waarop helemaal geen naam staat. Zou Petrus daar wonen? Geen naam op de deur. Maar als ik mijn oor tegen de deur hou, dan hoor ik smeken. Gena, o God, hoor hoe een boeteling pleit. Hier klop ik aan, woont hier Petrus? Het antwoord kon wel eens zijn, hier woont iemand zonder naam op de deur, die precies geschikt is voor de hel. Dan bent u het meest geschikt voor de Heer Jezus. Dan is die boodschap die de genaderijke borg achterliet voor u. Hij wil voor u een paasfeest bereiden. Al die zonden waarover u treurt, heeft hij gedragen op het vloekhout. Hij heeft de schuld begraven en is opgestaan om u de brief waarin u wordt vrijgesproken te overhandigen. Zeg het aan Petrus. En naast dat kleine huis staat nog een woning waar die boodschap bezorgd zou kunnen worden. Als we luisteren, wordt ook hier een lied gezongen. Gun leven aan mijn ziel. Dat is iemand die geleerd heeft dat hij wat mist in het leven. Dat is iemand die begrijpt dat het hebben van het leven een geschenk is van genade. Maar uit het vervolg kunnen we ook de stem van Petrus herkennen. Gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond, dat onbedacht zijn herder heeft verloren. De engel kan ervan verzekerd zijn dat de boodschap ook hier aan het juiste adres is. Petrus, doe gewillig en vrijmoedig de deur open. De Heere wil paasfeest met u vieren. Met u vooral. Met u apart. Met u in het bijzonder. Met u opnieuw. Met u in het heden. En met u eeuwig. Als de dingen nog eens goed in het licht van de heiligheid van de Heere gezien worden. Wie van ons zou dan niet moeten uitroepen, Heere, ik ben zo'n Petrus. Ja, dan moeten we het samen voor het aangezicht van de Heere uitroepen. Dierbare Heer Jezus, driemaal, en niet voor het laatst helaas. Heb ik u verloochend? Kan het nog? Of het nog kan? Of het toch weer paasfeest kan worden? Ja, maar ik heb zoveel zonde gedaan. Al was het nog 100 maal erger. Het is waar. De zonden van die Petrussen hebben de diepste wonden bij de Heere geslagen. Maar zijn bloed reinigt van alle zonden. En de kracht van zijn opstanding wordt nergens mooier. Dierbaarder verheerlijkt in die Petrussen. Zeg het zijn discipelen. En Petrus. Daar jubelen alle paasklokken tegelijk. Dan wordt het paasfeest voor Petrus. En ook voor Jezus. Toen Petrus enkele uren later deze boodschap, die speciaal voor hem was, heeft ontvangen, toen heeft hij ongetwijfeld weer de eenzaamheid opgezocht. Om te wenen. Geen bittere tranen, maar zalige tranen van vreugde in God. Hersteld in de liefdevolle verhouding. Hersteld in de volle bevoegdheid van zijn ambt is Petrus na de verloochening, eens bekeerd zijnde, bekeerd van zijn bekering, bekeerd van Petrus, genade-instrument van zijn God geworden. Een belijder en getuige van de naam van zijn zaligmaker, als niemand anders. Op de Pinksterdag, ja, de gevangenis heeft het niet kunnen verijdelen. Het werd bezegeld met de kruisdood van Petrus. De hemelen zullen ervan weergalmen. Dat door Jezus kruisdood en opstanding met hem in zijn heerlijkheid zijn ingegaan. Mozes en Elia, Johannes en Paulus, de moordenaar aan het kruis en Maria Magdalena, Maria en Johanna en Salome en Thomas en Jacobus en ook Petrus. Amen.